In 2 Thessalonicenzen 2 waren wij, waarboven staat de openbaring van de antichrist. Terwijl het woord zelf hier helemaal niet voorkomt, dat weet u, hè? Antichrist is de term uit de eerste en de tweede Johannesbrief, exclusief. Maar in de praktijk vind ik het wel aardig, want het gaat inderdaad over de openbaring van de mens der wetteloosheid, met dank aan vers 3. En de zoon des verderfs, en het wordt genoemd in samenhang met de afval, nog steeds uit vers 3. En hoewel wij een ochtend gemist hebben voor wat betreft onze recordings, voor de opname, wij hebben toch uitgebreid stilgestaan bij die afval die immers beschreven wordt in het boek Daniël, in hoofdstuk 7 en waarschijnlijk nog duidelijker in hoofdstuk 8. De afval, dat wil zeggen, nou ja, een alternatieve godsdienst eigenlijk. Hoe alternatief dat is nog maar de vraag, want het gaat uiteraard om de aanbidding van uiteindelijk de god deze eeuw, de duivel zelf. En ja, dat gebeurde even door al, zei het dan, dat de figuur nogal wat verschillende namen draagt. En dat zal in de toekomst ook zo zijn, maar hij is de antichrist. Hoe dan ook, die dingen moeten plaatsvinden voordat de dag des Heren officieel zou aanbreken. Ik neem aan dat ik dat in de tijd besproken heb. De dag des Heren officieel, naar Bijbelse maatstaven, zo strikt mogelijk begint aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want zon, maan en sterren zouden verduisterd worden terstond na de verdrukking van die dagen, Matthäus 24. En bovendien, zon, maan en sterren zullen verduisterd worden voordat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar voordat die dag des Heren komt en voordat het einde van de 70ste week aanbreekt, hebben wij eerst van doen met de afval uit vers 3 en daarmee de openbaring van de mens der wetteloosheid. Degene namelijk die zal menen de wet en de tijden te veranderen, hebben wij gelezen in de tijd uit Daniël hoofdstuk 7, zodat de figuur die hier genoemd wordt inderdaad goed herkenbaar is. Bovendien, in vers 4 wordt gezegd dat hij zich verheft boven alles wat God genaamd wordt enzovoorts, en daarmee herkennen wij ook de God deze eeuw. Dat zijn oudtestamentische waarheden, in de zin van ze zijn in de oudtestamentische geschriften aangekondigd en hier herkenbaar. Bovendien, dezezelfde dingen heeft de apostel Paulus reeds besproken onder de Thessalonicenzen. Daar staat in vers 5, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Kennelijk waren ook de Thessalonicenzen hardleers en waren ze geneigd deze leringen, Bijbelse leringen omtrent de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus te vergeten. Of te corrumperen, heet dat, te verbasteren. Dat is wat in onze dagen ook gebeurt en wat de eeuwen door altijd gebeurd is. Hè? Het is de duivel alles aangelegen dat we deze dingen niet zouden begrijpen. Omdat ze op hemzelf betrekking hebben en op zijn vernedering uiteraard. En aan de andere kant omdat het te maken heeft met de verschijning in heerlijkheid van Christus. En daar heeft hij een hekel aan, om zo te zeggen. Bovendien is hij er altijd op uit om ons onze zalige hoop, onze levende hoop heet het bij Petrus, onze zalige hoop heet het in de brief aan Titus, om die ons te ontnemen. En daarom hebben we het er vandaag weer over. Hè. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Daarna schrijft de apostel wat, een beetje cynisch eigenlijk, denk ik. Ik weet niet of dat via de Statenvertaling ook nog bij u overkomt. Maar hij doet het wat nurks als u het mij vraagt. Hè. Zo van, en wat hem wederhoudt weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner tijd. En omdat hij niet precies zegt wat het is, kunnen wij tot vandaag daarover discussiëren. En dat gebeurt dus ook. Maar die discussie die vindt gewoonlijk plaats zonder enige kennis van zaken. En dan wordt men daar ook niet door gehinderd, denk ik wel eens. Ik bedoel inderdaad te zeggen dat die discussie vaak ook niet eerlijk is over deze verzen. Maar goed, het verklaart waarschijnlijk, en daar noem ik het ook, waarom de apostel dit soort zaken op deze manier naar voren brengt. Wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner tijd. Maar weten wij wat hem wederhoudt? Waar heeft de man het eigenlijk over? Dat maakt het wat lastig om erover te spreken, maar toch. Dit is natuurlijk niet het enige schriftgedeelte dat over deze dingen spreekt. De discussie over dit schriftgedeelte is des te makkelijker naarmate men andere schriftgedeelten buiten beschouwing laat. Dat is nou eenmaal hoe het altijd gaat, hè. Als je wilt, zeg ik altijd, en ik meen het serieus, kun je welke waarheid, welke gedachte, welke leer dan ook leggen in welk schriftgedeelte dan ook. Dat is niet zo heel moeilijk. Je moet vooral al het andere buiten beschouwing laten. Maar begrijp je me nou goed, deze aanloop die de apostel genomen heeft hier tot vers 7, die gaat uit van kennis van nogal wat andere schriftgedeelten. In ieder geval die uit Daniël. En bovendien gaat hij uit van dat ze het eerder gehoord hebben. Ik heb het jullie verteld, zijn jullie het vergeten? Maar hij gaat het niet herhalen. En hij zegt dus gewoon wat hem wederhoudt, of gewoon wat wederhoudt, het woordje hem, dat staat er niet. Ik meen trouwens dat het woord hem in vers 7 ook niet voorkomt, maar dat maakt ook al weinig uit. Waar staat die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden. Ik geloof dat er gewoon staat wie wederhoudt zal wederhouden, enzovoorts. Waar het over gaat namelijk is toch duidelijk, maar je merkt dat de apostel hier zo min mogelijk woorden gebruikt. Hij gaat, laten we zeggen, wat kort door de bocht. En dat heeft de vertalers uitgenodigd om er dan maar weer eens wat tussenin te zetten. Zo gaat dat dan. Nee, niet dat ik ze dat kwalijk neem, maar ja, je ontneemt toch wat aan de inhoud van die woorden, hè? Maar goed, wat hem wederhoudt, weet gij. Begrijp je me goed? Degene die wederhouden wordt, al staat het woord hem er niet, degene die wederhouden wordt, dat is uiteraard de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt uit de voorgaande verzen. Die wordt wederhouden. Wordt tegengehouden op een of andere wijze. Heb ik u verteld dat men, nou in ieder geval voorheen in de Rooms-Katholieke Kerk, meende dat de kerk degene is die hier de opdracht krijgt, men leest hem dus veel sterker dan het er staat, om de wetteloze en daarmee de ongerechtigheid, want dat is het woord dat hierna gebruikt wordt, om die te wederhouden, dat wil zeggen om het onrecht in de wereld te bestrijden, de macht van Satan te bestrijden. En het was de tekst die gebruikt werd ter rechtvaardiging van de instelling van de zogeheten inquisitie. En dus ook voor de vervolging van alles en nog wat, niet alleen hekserij enzovoorts en allerlei occulte zaken, maar ook de vervolging van de protestanten, zal ik maar zeggen. De ketters, dat weet u, hè. Want, zegt men, wij moeten ze tegenhouden. Nou moet ik in de eerste plaats zeggen dat je hier zo'n opdracht niet vindt. En dat bovendien uit het verband blijkt dat het niet gaat om een actieve bestrijding van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, maar om een passieve, dat wil zeggen de aanwezigheid van die wederhouder is voldoende om hem te wederhouden. Dat wil zeggen, zolang die wederhouder aanwezig is, kan die mens der zonde, de zoon des verderfs, niet openbaar worden. Begrijp je me goed? De volgende zin, in vers 7 is dat inmiddels, zegt de verborgenheid der ongerechtige, of ongerechtigheid, dat kan ook, maar het maakt toch geen verschil. De verborgenheid der ongerechtige wordt reeds gewrocht. En het is nog een passieve vertaling ook, want het is een actieve vorm in het Grieks. Dat wil zeggen, werkt. Niet wordt gewerkt, maar gewoon werkt. De verborgenheid der ongerechtigheid werkt reeds. Bovendien, je zou goed moeten lezen, omdat de apostel blijkbaar weinig woorden gebruikt. Dat is ook een manier om aandacht te vragen, overigens. Het probleem is dat als wij niet van goede wil zijn, zullen we niet begrijpen wat er staat. Omdat er weinig woorden zijn. Maar omdat er weinig woorden zijn, worden wij gedwongen zo nauwkeurig mogelijk te lezen. Het heeft allemaal van doen met stijl, hè? Met vormgeving, ook in de taal. Hè? Maar lees goed, hè. Wat wederhoudt, dat hem is eigenlijk ook voorbarig. Hè? De vertalers zijn daarmee ook voorbarig geweest. Er staat, en nu, wat wederhoudt. Dat kan ook zijn, en wat nu wederhoudt. En nu, dat weet u, hè, wat dat betekent. Hè? Dat is altijd in het zicht van wat al voorbij gegaan is. Hè? Dat wil zeggen, wat hem tot op heden, want dat is wat nu is, hè? Tot op heden. En nu, wat tot op heden wederhoudt, weet gij, maar nou is de vraag, wat of wie? Wat wordt er wederhouden? Niet raden, lezen. Wat wordt er wederhouden? Precies, broeder, ja. Als je zegt, hij wordt wederhouden, dat wil zeggen hem, hè, wat hem wederhoudt, dan is dat niet onjuist, maar dan heb je toch niet goed genoeg gelezen. Misschien ben ik nou een letterzifter, maar het hele punt is dat deze versen, vers 6 en 7, geleden hebben en tot vandaag leiden onder de letterzifters, dat wil zeggen de lui die proberen om hier iets anders te lezen dan er staat. U weet, zo lezen velen de Bijbel, hè? Proberen er iets in te lezen wat er niet staat. Dat is heel gewoon, ze bedenken een theorie. Maar wat nou als? Zou het misschien ook kunnen zijn dat, en dan moet men opnieuw de Bijbel lezen en dan probeert men de eigen theorie te onderbouwen alsnog, wat de omgekeerde volgorde is natuurlijk, onderbouwen, hè? Alsnog te onderbouwen uit zo'n schriftgedeelte en met name deze twee versen hebben daarmee van doen. Want in de eerste plaats, men heeft geprobeerd om de opname van de gemeente überhaupt weg te redeneren. Men zegt, er wisten de gelovigen vroeger niks van. Men zegt, het is uitgevonden door Darby. Ik denk dat het te veel eer is voor Darby in de eerste plaats. Dat is 1830, zal ik maar zeggen, ongeveer. Hè. Men heeft geprobeerd dus de opname van de gemeente hieruit weg te redeneren. En men probeert bovendien de opname van de gemeente uit te stellen. Dat wil zeggen, men wil die opname van de gemeente zo laat mogelijk. De gedachte daarbij is dat men denkt dat, of vindt, denkt of vindt, ik weet niet hoe ik dat respectvol moet zeggen. Maar men denkt of vindt dat wij de grote verdrukking nog door moeten. Om wat voor reden dan ook. Zou dat misschien zo kunnen zijn? Zou het misschien toch kunnen zijn dat de gemeente door de verdrukking gaat? En voor dat doel moet de opname van de gemeente of worden verplaatst naar het midden of het eind van de 70ste week bij voorkeur. Of zelfs, als het niet anders kan, helemaal weggeredeneerd worden uit een schriftgedeelte waarin iets anders zou blijken. En dat zijn zo van die dingen. En ze worden bij ons op het bordje gegooid, zo van zullen we het er eens over hebben? Samen, weet je wel. En dan ontstaat de discussie. Maar ja, wat staat hier vers 6? En nu wat wederhoudt, weet gij opdat hij geopenbaard wordt te zijner tijd. Wat wordt er wederhouden? Ja, hij, hem. Maar dat is niet voldoende. Het antwoord moet zijn, zijn openbaring. De openbaring van hem. De openbaring van de mens der wetteloosheid wordt tegengehouden op een of andere wijze. Dat wil zeggen, kan nog niet plaatsvinden. En het wordt ook toegelicht in vers 7. Maar aan vers 6 heb je genoeg, hoor. En nu wat wederhoudt. Weet gij, opdat hij geopenbaard worden, dan wordt zijn openbaring dus inderdaad tegengehouden. Bovendien wisten we dat al zelfs voordat we vers 6 lazen, want er staat in vers 3. Want daar staat dat u niemand verleidt op enige wijze, want tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij, niet dat gekomen is, of werkzaam wordt, maar totdat geopenbaard zij, de mens der zonde, de zoon des verderfs. En dan meteen vers 6. En wat wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden, die mens der zonde, of de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, te zijner eigen tijd. Er staat ook voor hem een bestemde tijd. een bestemde tijd waarin hij zal worden geopenbaard. En daarna weet u wat openbaring is toch? Hè? Openbaring is onthulling, ontsluiering. Dat wil zeggen, iets dat geopenbaard wordt in de toekomst is voorafgaande aan die openbaring verborgen. Want dat zijn de tegenstellingen, verborgenheid en openbaring. Het is verhuld en het zal worden onthuld. Dat is de letterlijke betekenis van die termen overigens. Hè? En hij zal onthuld worden, al lijkt het veel op inhuldiging en dus lijkt het iets moois, maar dat is het niet. Hè? Maar hij zal vertoond worden, om zo te zeggen, te zijner eigen tijd, te bestemder tijd. En voor het zover is, wordt hij door iets of iemand wederhouden. Vers 7, en dat is het hart eigenlijk niet alleen van dit hoofdstuk, maar min of meer van de hele brief. En dat komt met name door de formulering, die ook weer kort is. Hè? Waar staat, want de verborgenheid, hij zal geopenbaard worden te zijner eigen tijd, want de verborgenheid der ongerechtige, dat lijkt me dus de betere vertaling dan ongerechtigheid. Hè? Het gaat over die figuur. Want de verborgenheid der ongerechtige werkt reeds. Dat wil zeggen, die ongerechtige, die zoon des verderfs, die mens der wetteloosheid, werkt nu reeds in het verborgene. Ook in de dagen van de Thessalonicenzen. En dat betekent in de praktijk dat die figuur aan het werk is, alleen dat we niet weten wie het is. Nou ja, het valt niet op. Hij werkt in het geheim, stiekem. Hij infiltreert. Te midden van de gelovigen met name, maar ook in de gelovigen individueel. Ik hoop dat u het verschil ziet. Te midden van ons kan hij werken, maar ook in onszelf, individueel. In het verborgen. En dat blijft zo totdat. Want vers 8 zegt, als dan, dat is met opzet dat ik eerst vers 8 lees. Als dan, wanneer? Dan weet u meteen dat u niet in vers 7 hoeft te zoeken, want ik zei dat ik het even oversloeg. Wanneer? Te zijner eigen tijd. Aan het eind van vers 6. Als dan, namelijk te zijner eigen tijd, zal de ongerechtige, leuk hè, dat het nu wel heet, de ongerechtige. De vertalers hebben in vers 8 daar geen moeite mee, maar het zou consequent geweest zijn als ze in vers 7 ook vertaald worden met de ongerechtige. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Let u maar op, je kunt vers 8 gewoon lezen na vers 6. En daarmee krijg je helemaal een opmerkelijke structuur, want dat betekent dat het vers waarvan ik zojuist zei, het is eigenlijk het hart van het hoofdstuk en eigenlijk van de hele brief, dat het eigenlijk een parenthese is. Dat wil zeggen, je kunt het weglaten en je mist niet eens wat. Dat wil zeggen, je merkt niet dat je wat mist. Heel opvallend zoiets. En daarin zie je het understatement van de apostel. Dat wil zeggen, hij legt er niet grote nadruk op. Hij gaat ervan uit dat die dingen bekend zijn. Zo niet, dan maar niet. En dus staat de essentie van het verhaal tussen haakjes eigenlijk. Opmerkelijk genoeg. Ik lees vers 6 en dan vers 8. En nu wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, terwijlke de Heere verdoen zal door de adem zijns monds, door de geest zijns monds, en teniet maken door de verschijning zijner toekomst, enzovoorts. En dan kun je wel zeggen, ja, maar wat is dan degene die hem wederhoudt? Maar dan is het antwoord, vers 6 nog steeds, dat weet gij. Wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt, pas in de toekomst blijkbaar, zolang wordt hij wederhouden, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd, en als dan, op zijn eigen tijd, niet onze tijd, zijn tijd, hè? Op zijn tijd zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal, enzovoorts. Je blijft alleen met één probleem zitten als je vers 7 overslaat, Want je had mogen verwachten, op grond van vers 1 van dit hoofdstuk, dat de apostel zou spreken over onze toevergadering tot hem. We bidden nu, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Nou ja, daar gaat het over, want in zijn toekomst, de Heer zal in zijn toekomst de werking des Satans oordelen, om zo te zeggen. De termen staan in vers 8. Hij zal teniet doen door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning, door zijn verschijning, namelijk zijn toekomst. Geschreven als de verschijning zijner toekomst. Goed, daar gaat het dus over, maar het was in vers 1 aangekondigd, waarna de vraag is, maar hoe zit het dan met onze toevergadering tot hem? Die vind je nou niet. En dat komt omdat we vers 7 even hebben laten liggen. Moeilijker is dat niet. En de aardigheid van wat ik nu vertel is feitelijk dat je dus zonder vers 7 te lezen moet concluderen uit wat je wel gelezen hebt, dat vers 7 gaat over onze toevergadering tot hem. Want dat mis je nog. Hebben u dat? Niet dat je per se zo moet lezen natuurlijk, maar ik demonstreer het maar. Hè? Er moet samenhang in zo'n schriftgedeelte zitten en op grond daarvan kun je bepaalde conclusies trekken. En het helpt je bij het lezen en zeker bij het begrijpend lezen. Context is bepaald. Begrijp je me goed, dit is niks nieuws. Ik vertel dat al jaren, ik roep mijn leven lang al geloof ik, van dat een woord geen enkele betekenis heeft. Het is geen woord dat een betekenis heeft. Een woord krijgt pas een betekenis als het gebruikt wordt. In een context, in een zin. En dan nog is het soms niet duidelijk uit één zin. Dan moet je nog lezen wat er vooraf ging. En soms, en dat is de grappige variant, krijgt zo'n woord pas de betekenis in de zinnen die daarop volgt. Zo'n begrip krijgt zijn betekenis uit de samenhang. En zo is het hier uiteraard ook. Nou goed, gaan we naar vers 7. U weet, dat is dus inderdaad het grote omstreden vers. Daar staat, want de verborgenheid, dat wil zeggen, hij wordt pas geopenbaard in de toekomst, maar hij werkt al in het heden. De verborgenheid der ongerechtigen, want dat woord wordt in vers 8 gebruikt, in de vertaling, wordt reeds gewrocht. En let op dat alrede in hoge mate overeenkomt met nu uit vers 6. En nu wat hem wederhoudt. Dat wil zeggen, wat hem tot nu toe wederhoudt. Zijn openbaring namelijk. Maar niettemin, in het heden, reeds, alrede, werkt hij wel. Alleen in het verborgene. Hebben we daar nog een parallel schriftgedeelte voor? Ja, dat hebben wij wel. Die zal ik u voorhouden. Dat is in Openbaring 17 in elk geval. En terwijl u het opzoekt, zeg ik, nou ja, er zijn natuurlijk schriftplaatsen waar staat, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Of dingen als Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Ik bedoel, daar hebben wij mee van doen. Hij is actief, uiteraard. Maar meer specifiek komen wij in Openbaring 17. De moeilijkheid daarvan is, nou ja, schijnt te zijn, dat we daarvan doen hebben met een symbolische voorstelling van zaken. Ik ben weer geneigd me te excuseren, maar het is nou eenmaal zo dat God voortijds veel malen, maar ook op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken heeft. En dan kun je zeggen, velerlei wijze, nou ja, dat is dus een letterlijke taal. Maar dan moeten er nog enige andere methoden geweest zijn, behalve de letterlijke taal. En als het niet letterlijk is, noemen wij het al meteen overdrachtelijk of geestelijk of symbolisch. Maar goed, over die termen zullen we het maar niet hebben. Maar het zijn plaatjes die ons voorgehouden worden en die zijn instructief. Hè? Er staat in vers 1 van Openbaring 17, kom hier, kom herwaarts. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, niet letterlijk. En ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslasteringen, en het had 7 hoofden en 10 hoornen. Dit mag allemaal niet moeilijk zijn, hè. Dit zijn attributen die wij herkennen uit de profetieën van Daniël, en opnieuw in het bijzonder Daniël 7. Waar over die afval gesproken werd en waar gesproken werd, hij zal menen de tijden en de wet te veranderen en dat soort zaken. Het is nog steeds Daniël 7, want daar heb je zo'n beest met 10 hoornen en zo, weet u wel, hè. Nou goed, wat dit voorstelt mag helemaal niet moeilijk zijn, want dat scharlakenrood beest uit vers 3 is hetzelfde als vele wateren uit vers 1. Dan heb je al 2 beschrijvingen. De hoer die zit op vele wateren is hetzelfde als een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Ik moet altijd grijnzen, hè? Want er staat: kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die zit op vele wateren. En dan zegt Johannes, en hij leidde mij weg in de geest, en ik zag, en dan denk je, dan ziet hij een grote hoer op vele wateren zitten. Maar hij zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Maar wateren in de Bijbel is heel dikwijls een uitbeelding van de volkeren. De volkerenzee heet dat. Standaard Bijbelse symboliek. En het scharlakenrode beest met 7 hoofden en 10 hoornen herkennen wij uit de symboliek van Daniël. Dat is het wereldrijk. Nou ja, de wereldrijken, de loop der tijd kan ook. Maar actueel is het altijd het wereldrijk. En de vrouw die erop zit, ja, die zit er niet uit te rusten, hoor, bovenop het beest. Zij ment, zij leidt dat beest, zij bestuurt dat beest uiteraard. Ze bereidt het beest. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen, ziet er allemaal prachtig uit, en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen, de wijnharenroerij uit vers 2, en van onreinigheid, harenroerij, je moet begrijpen, het drinken van wijn in de oudheid en onder vele volkeren zelfs tot vandaag een rol speelt in de afgoderij. Dat is zo omdat bovendien het verwekken van een roes wil helpen bij het opwekken van religieuze gevoelens. Die bij iedereen, velen worden er ook gewoon ziek van. En als alcohol niet voldoende is, dan zijn er ook natuurlijk sterkere middelen. Maar wijn blijft natuurlijk het voorbeeld van een roesmiddel. En daar waar de mens controle verliest over zichzelf, in de roes, wordt het wat makkelijker voor demonen en een ander tuig om de controle geheel of gedeeltelijk over te nemen. Dat is wat er gebeurt. En meer zeg ik daar nu liever niet over. Doet ook weinig ter zake, maar het zijn beelden die wij zouden herkennen. En ze komen veel vaker in de Bijbel voor. Daarna vragen wij ons nog af, oké, dan is dat beest, dat is de wateren, dat is het wereldrijk, zal ik maar zeggen, als in Daniël. Maar wie is nou die vrouw die erop zit? En dat had je al kunnen weten, maar voor de aardigheid staat het erbij in vers 5. Je had het kunnen weten, want als je die wereldrijken volgt, zoals ze geprofeteerd zijn in het boek Daniël, dan moet je toch in ieder geval constateren dat al die wereldrijken op één na letterlijk Babel als hoofdstad hadden. Dat weet u toch, hè? Het rijtje is uit Daniël 2, en daarna wordt het nog een paar keer herhaald, geheel of gedeeltelijk in Daniël. Maar het rijtje is uit Daniël 2. Gij, o koning Nebukadnezar, zei dat gouden hoofd, u weet wel van die droom met het beeld van Nebukadnezar. Dat gouden hoofd, dat is het Babylonische Rijk. Al staat er, gij zijt dat. Dat is Nebukadnezar letterlijk, maar hij is het Rijk. Zo werkt dat nog een keer. En daarna kreeg je het Medo-Persische Rijk. Maar het Medo-Persische Rijk had net zo goed Babel als hoofdstad. De Meden en Perzen veroverden immers Babel. En Daniël, die aan het hof functie had, die bleef daar ook gewoon in Babel. Daarna kreeg je het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Inmiddels was Babel trouwens in verval geraakt, maar Alexander de Grote had zich als doel gesteld, dat weet iedereen, hè, die bij meester van Woerden in de klas gezeten heeft. Alexander de Grote had zich als doel gesteld om dat rijk te herstellen, om in ieder geval die Perzen een kopje kleiner te maken, en om Babel alsnog weer als hoofdstad van het grote wereldrijk te maken, in navolging van Nebukadnezar. En dat is ook gebeurd. Ik moet wel snel zeggen, want het was maar heel kort, hè. Maar Babel werd hoofdstad van het rijk van Alexander de Grote. Hij herbouwde Babel dan ook. En voor zover Babel in onze dagen herbouwd is, voor zover het herbouwd is, is het in de eerste plaats het Babel van Alexander de Grote dat herbouwd is. Niet dat van Nebukadnezar. Maar die maar even terzijde. Dat duurde maar heel kort, want Alexander overleed en toen viel zijn rijk in minstens 4 stukken uiteen. Toen kwam vervolgens het Romeinse Rijk en daarvan staat in Daniël 7... Make a note als je het niet uit het hoofd weet, hè. Er staat in Daniël 7 dat het verschillend was van alle anderen. Daar is slechts sprake van 4 rijken in Daniël 7. Het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse en het Romeinse. En het 4e deel was verscheiden van alle anderen. Dat is het Romeinse Rijk. Maar waarin verschilde het Romeinse Rijk van alle andere wereldrijken? Uit de reeks in de Bijbel. Dat het niet letterlijk Babel als hoofdstad had. En toch weet iedereen, schijnt het, dat de naam Babel gebruikt wordt, nou ja, meer buiten de Bijbel dan erin, als u mij vraagt, voor Rome. En dat was de hoofdstad van dat rijk. Dat wil zeggen, daar krijgt de term Babel ineens een overdrachtelijke betekenis. Het was toch Babel, maar niet in de letterlijke betekenis van de term. Begrijp je me niet verkeerd? Die eerste 3 rijken hadden Babel als hoofdstad. Dat wil zeggen letterlijk, maar net zo goed overdrachtelijk, want Babel in de Bijbel staat voor het dienen van de God deze eeuw. Dat wil zeggen, eigenlijk voor de vereniging van kerk en staat, zegt men dan, van religie en politiek, maar in werkelijkheid natuurlijk, men diende de God deze eeuw, die ook de inspirator was van dat rijk als zodanig. Dat is wat Babel is. En dat is dus al een overdrachtelijke betekenis. Dat het ook een letterlijk Babel was, ja goed, dat is er de uitdrukking van. Maar in het 4e rijk was het iets anders. En daarna krijgen wij nog een volgend rijk. Maar goed, dat is ons onderwerp nou niet, dus je doet wat kort. Maar we krijgen nog een rijk in de toekomst. En dat rijk zal alsnog weer gewoon letterlijk Babel tot hoofdstad hebben. Ook op grond van Daniël 2. Want als het hoofd Babel heet, dan heten de tenen ook Babel. Dat is toch niet zo moeilijk? Dan heet het hele beeld zo. En dat hele beeld zou vernietigd worden, de steen zou vallen op de 10 tenen van het beeld en het zou het hele beeld vermalen en dat soort dingen. Hoe heet het beeld? Babel. En daar gaat het maar om. Vandaar dat we in Openbaring hier ook Babel tegenkomen. En wie stuurt dus, wie beheerst dat beest, wie leidt dat beest, wie regeert dat wereldrijk? Dat is dezelfde vraag. Antwoord is op vers 5, op haar voorhoofd was een naam geschreven. Dubbele punt. Verborgenheid. Het grote Babylon. En Babylon is Grieks voor Babel, hè? Dat begrijpt u. Hè? Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Waarmee dus teruggewezen wordt naar de Oudtestamentische geschiedenis al, waarbij de geschiedenis van de volkeren als zodanig en dus ook van de goden der volkeren begint. Bij het Babel van Genesis 11, dan wel 10. Ja, de geschiedenis staat in Genesis 11. Van de torenbouw, weet u nog? En van daaruit werd de mensheid over de aarde verdeeld en verdeeld in volkeren. En voor zover er goden zijn van de volkeren, vinden ze ook inderdaad in Babel hun oorsprong. Het geldt zelfs voor het judaïsme, is onvriendelijk om het te zeggen, maar ja, waarheid is hard. Wat zeggen ze hier ook alweer? De scheluut, geloof ik, iets over de waarheid, hè, in Friesland. Nou ja, de waarheid is hard, maar het geldt zelfs voor het judaïsme, want dat is in Babel ontwikkeld geworden. Hè. Komt uit Babel. Schoon een historisch feit. de modder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Het lijkt me dan ook duidelijk dat als de Bijbel leert dat in de toekomst de wereld als zodanig beheerst zal worden en verenigd zal worden in of door één religie, dan is noodzakelijk Babel de hoofdstad van dat wereldrijk. En dat is ook zo. En hier staat het feitelijk ook. Hè. Maar let op dat het eerst genoemd wordt verborgenheid. Dat wil zeggen, voordat Babel openbaar wordt in de toekomst, werkt het in het verborgene. Dat hebben we al gezien in de dagen van het Romeinse Rijk. Maar in het algemeen, die figuur die werkelijk de touwtjes in handen heeft, dat is de duivel zelf natuurlijk, werkt in het verborgene tot vandaag. En dat blijft zo, want hij zal pas geopenbaard worden, met name ook als Babel in de toekomst. Daarom heb ik er redelijk vrede mee dat men in het algemeen niet eens ziet dat dat toekomende zogenoemde antichristelijke wereldrijk een rijk zal zijn met Babel als hoofdstad. Men houdt het gewoonlijk, als men het al ziet, op Rome. Dat heeft een lange traditie. Er zit ook een kern van waarheid in, maar als het gaat om letterlijk, en dat wordt gewoonlijk niet gezien, dat het gaat om letterlijk, dan is het niet Rome, het is Babel. Gek genoeg, heel wat gelovigen zitten te wachten, in alle oprechtheid, maar ze zitten te wachten op het herstel van het Romeinse Rijk. Dat berust op een misverstand. Er zit een kern van waarheid in, het is gewoon het wereldrijk. En de voortzetting daarvan in de toekomst. Maar het is niet om Rome, het is om Babel. Rome was de uitzondering. Het is om Babel en het is een rijk in het Midden-Oosten. Over een Arabische wereld. En dat schiet al aardig op, kun je wel zeggen. Al moet je je ook verbazen, tenminste ik moet mij verbazen, over het eigenaardige verschijnsel dat die Arabische landen, je kunt ook zeggen de islamitische landen, dat die al heel lang hun best doen om te komen tot één rijk, tot eenheid, ook politieke eenheid, en het lukt ze maar niet. Hoe zou dat nou komen? Het antwoord is, het is de tijd nog niet. In ieder geval staat God het niet toe. En wees blij dat die lui elkaar in de haren vliegen, want zolang ze daar druk mee zijn, hebben ze weinig tijd om zich op het Westen te richten. Maar het komt wel. Het werkt in het verborgen, maar je kunt het zien. Hè? Maar het wordt allemaal nog op termijn geschoven. Daar staat een datum voor. En zolang die datum niet bereikt is, gaat het ook niet gebeuren. Maar je vindt ontwikkeling wel. Iets dergelijks is ook niet nieuw, want ik had het over Alexander de Grote. Alexander de Grote had het idee om Babel te herstellen tot het hoofdstad van zijn rijk. Officieel werd het dat ook, maar daarvoor moest hij wel Babel herbouwen. En terwijl hij daarmee bezig was, grootschalig overigens, maar terwijl hij daarmee bezig was, ging hij dood. En de reden daarvoor lijkt me duidelijk. De Bijbel had gezegd dat er 7 tijden overheen zouden gaan en die 7 tijden waren nog niet om. En dat staat in Daniël 4. Dat er 7 tijden overheen zouden gaan voordat Babel in zijn oorspronkelijke heerlijkheid en luister zou worden hersteld. Hij was te vroeg. En daarmee is Alexander de Grote dus een aardig voorbeeld van wat in de toekomst zou gebeuren. En Saddam Hussein, ja, die was ook te vroeg. Die begon ook aan de herbouw van Babel. Maar hij was ook te vroeg. Was de tijd nog niet. Zo dat tekenen der tijden onder andere ook daaruit bestaan dat bepaalde profetieën nog niet vervuld worden. Uitdrukkelijk niet. Menselijkerwijs had het al lang gebeurd moeten zijn, maar ja, het wordt geremd op een of andere wijze. Want er staat een tijd voor. Maar goed, terug naar 2 Thessalonicenzen, maar snel hè, want anders blijf ik in Openbaring hangen. 2 Thessalonicenzen 2. Want de verborgenheid, vers 7, der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Welke verborgenheid? Nou ja, die verborgenheid dus van Babel. Maar u begrijpt toch wie de koning van Babel is? Nee, niet van die platte antwoorden geven. Gewoon zo hoog mogelijk, hè, op niveau. Hè. U weet toch wie de koning van Babel is? Den duivel. Ja, volgens, wat was het ook weer? Jesaja 13. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer? Een lichtdrager betekent dat, hè? Ja. En hij heet daar de koning van Babel, maar iedereen die aandachtig zijn Bijbel leest, weet dat het over de duivel gaat. En iedereen die het niet wil weten, die zegt, nee, het was gewoon een koning van Babel, wie het maar was. Maar sinds wanneer vallen koningen van Babel uit de hemel? Daar kom je dus toch heus niet mee weg, hè? Nee. Maar hij werkt in het verborgene, inderdaad. Toen dus, let even op, hè. Toen dus de reformatoren, wie dat ook maar waren, hè. Toen men dus in de reformatie de conclusie trok dat iemand als, die heet die man in Rome ook alweer, iemand als, dat hij antichrist was en dat Rome eigenlijk Babel was. Toen men die conclusie trok, was dat niet helemaal bezijden de waarheid. Dat men van doen had met de duivel, dat was een duidelijke zaak. En dat men de verpersoonlijking daarvan aanzag voor antichrist, is ook een duidelijke zaak. Het probleem is echter dat de reformatie ook bevroren is geworden. Free, zei dat in het Engels. Hè. Is ook bevroren geworden, zodat in kringen van de reformatie men al dus zei, ja, maar de antichrist is al lang geweest. Dat was de paus in de dagen van de reformatie. En de profetieën over Babel, die zijn vervuld geworden in de Rooms-Katholieke Kerk. En de vervolging van de reformatie en dat soort dingen. Meer. En zo raakt men dus toch weer de Bijbel kwijt. Het heeft wel een kern van waarheid, maar dat is nog allemaal verborgenheid der ongerechtigen. Waar het over gaat hier is de openbaring van die figuur en die wordt wederhouden. Maar in het verborgene werkt hij wel. Dus denk ook niet, nou, hij komt pas in de toekomst, wij hebben er niks mee te maken. Ik moet u zeggen, wij hebben er alle dagen mee te maken. En ik citeerde al, Satan gaat rond als een briesende leeuw, enzovoort. Er zijn heel wat van dat soort schriftplaatsen trouwens, waarin heel kort gewezen wordt op de activiteit van de tegenstander. Het is ook niet de bedoeling dat we hem te veel aandacht geven, daar heeft hij alle belang bij namelijk, dat we hem aandacht geven. Dus dat moet je nou ook weer niet doen, maar je moet het wel weten, hè. Maar hij wordt wederhouden, staat er. Het punt is dat dikwijls het vers gelezen wordt alsof iemand de opdracht heeft om met alle macht en alle kracht die openbaring van die figuur tegen te houden. En men wilde het dan hierin lezen. Ik moet u zeggen, dat is niet het geval. En ook niet in andere schriftplaatsen. Wij doen niet ons best hem tegen te houden. Wij wederstaan hem alleen. Dat is Efeze 6. En wij zouden blijven staan en stand houden, dat is het dan. Maar wij voeren geen oorlog om de macht van de Satan te breken. Voor zover wij in een strijd betrokken zijn, is het de strijd om trouw te blijven aan de Heer. Want de macht van Satan zal pas gebroken worden in de toekomst. En daar zullen we in betrokken zijn. Maar vooralsnog hebben wij slechts een verdedigende en defensieve strijd. Een van de apostelen schrijft gewoon, onderwerpt u dan goden. Wederstaat de duivel, onderwerpt u goden. En hij zal van u vlieden. Daarmee wordt hij niet gebroken, maar het gaat erom dat hij buiten onze levens gehouden wordt. En we gaan weer naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 7... Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, opdat hij geopenbaard worden op zijn tijd. En dan de moeilijke zin. Dat kunt u meteen zien, omdat er zoveel ingevoegd is. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Dat woord hem is hoogst twijfelachtig. Het zou, als je dan wat invult, zou het moeten zijn. Maar voor zover ik weet staat er gewoon wie wederhoudt. En dan die herhaling van die zal hem wederhouden. Ja, de vertalers hebben de zin aangevuld. Ik zei al, Paulus gebruikt weinig woorden. Het zou voldoende moeten zijn. Als u mij vraagt, al die schuingedrukte woorden zou je er weer uit moeten laten. Ze staan er nou eenmaal niet en dan lees ik hem u langzaam en met toelichting voor. Dat woord alleenlijk had ook gewoon alleen kunnen zijn in modern Nederlands in de betekenis van maar. Maar er staat alleen. Maar in het Nederlands betekent dat ook, hè? Ja. Alleen wil zeggen dat er één uitzondering is of iets dergelijks en het heeft de betekenis van maar. En zo wordt het ook dikwijls vertaald. Monon in het Grieks. Maar, en daar komt hij. Als je nou toch wat in moet vullen om de zin kloppend te krijgen, dan zou je op dit punt moeten invullen, er is. Er betekent namelijk helemaal niks. Dus dat mag je invullen. Ik heb een hekel aan het woord, er. Als ik tekst moet nakijken, niet alleen van liederen, maar ook van gewone tekst enzovoort. Als ik het woord er tegenkom, dan blokkeer ik meteen en dan haal ik het woord weg en dan probeer ik de zin opnieuw te construeren. En dan zonder er, want er betekent niks. Dat is slecht taalgebruik eigenlijk, hè? Ja. Maar goed, je ontkomt er hier niet aan. En het woord is een vervoeging van het werkwoord zijn. Maar dat werkwoord is in hoge mate overcompleet. In vele talen wordt dat woord gewoon vermeden. Als je iets noemt of aanwijst, dan is het. Dus waarom moet je dat vermelden? Het wordt gewoon weggelaten. U weet wel, u kent de uitdrukking vrede zij u. Dat zij is de aanvoegende wijs van datzelfde werkwoord zijn. Het staat er domweg niet. De term is vrede u. En dat het zou zijn of is, of dat is vanzelfsprekend. Dus je kan het gewoon weglaten. Het is wel aardig voor degenen die Latijn kennen. Dat woord est, weet je wel, is. Errare humanum est. Errare is vergissen, humanum is menselijk. En dat est, is menselijk. Dat est wordt weggeschoven helemaal naar het eind van de zin. Omdat het overbodig is, eigenlijk. Je kan het weglaten. Vergissen menselijk. Het is maar hoe je het uitspreekt. Maar dat neemt niet weg dat de vertalers dus bij gelegenheid vrij zijn om het woord in te vullen, in te voegen, als ze denken dat onze taal, waarheen ze vertalen, dat nodig heeft. En dus als ik denk, hier moet het woord is staan, dan heb ik alle vrijheid om dat te doen. Tenzij u bezwaar maakt tegen het invoegen sowieso. Oké, maar dan moet je de zin anders construeren. Maar die schuif ik even voor me uit, hè. Ik hou het eerst even op de volgorde waarin het hier staat. Dan wordt het gewoon alleen er is die hem nu, teruggrijpend op vers 6, nu, wat hem nu wederhoudt. Er is die hem of het of helemaal niks, er is die wederhoudt. En zo staat het in de Engelse vertalingen. Engels heeft ook minder woorden nodig dan wij, dus dan kan je dat ook weer weglaten. Dus dan wordt alleen er is die hem wederhoudt, of die wederhoudt, totdat hij uit het midden zal worden. Ja, en worden, ja, dat lijkt ons een hulpwerkwoord. Dus dan vullen we een voltooid deelwoord in, namelijk weggedaan. Dat zou kunnen. Maar dat woordje worden is helemaal geen hulpwerkwoord in het Grieks. Het is het woord dat in de Statenvertaling, als het even kan, vertaald wordt met geschieden. Ja, als iets geschiet, dan wordt het ook gebeuren. Maar het is geen hulpwerkwoord. Alleen men heeft het er hiervan gemaakt in de vertaling. En als het een hulpwerkwoord wordt, dan moet er een voltooid deelwoord bij. En dat heeft men dus gedaan, weggedaan. Maar dat moet je weglaten. Er staat dus alleen er is die hem nu, of nog een keer, alleen er is die wederhoudt, die nu wederhoudt, totdat hij of het uit het midden zal geschieden. Ik heb dat nagekeken hoe dat woord vertaald wordt. Hè? Dat hier vertaald is met worden. Ginomai in het Grieks. Woord nummer 1096 volgens Strong. Dan kan u makkelijk nakijken wat ik nu zeg. Het wordt in het Engels, want Strong is natuurlijk Engels, in het Engels 255 keer vertaald met to be. Maar to be kan ook zijn worden, zijn of worden. Dat is de neutrale, zwakke vertaling. Het is 82 keer vertaald met come to pass. U ruikt hem, hè? Geschieden. It came to pass. Mooi woord. Het is 69 keer vertaald met to be made. Gemaakt. En 63 keer met to be done, maar dat is precies hetzelfde. En dan 52 keer met to come. En 47 keer met to become. Worden. Iets sterker. En dan nog een paar. Nog een to be fulfilled, to be married to be preferred. En wat het maar was. In de vertaling komt dat zo te pas. Dat is hoe het vertaald is. In de beschrijving van het woord wordt inderdaad gezegd dat het betekent to become in de zin van to come into existence. Ontstaan. Worden in de zin van kom tot stand komen. Of to begin to be. Dan heb je al twee woorden. Begin en be. It come to pass. To happen. Het gebeurde. Maar het wordt ook opgevat als to appear in history. Dan krijg je de beschrijvingen dus. Hè? Niet de kort mogelijke vertaling, maar een beschrijving van wat zo'n woord eigenlijk betekent. To appear in history. To come upon the stage. Verschijnen in de geschiedenis. To appear in history. To come upon the stage. Het podium beklimmen. Dat is demonstratief dus. Hè? Het wordt gebruikt voor of men appearing in public. Voor degene die in het publiek verschijnen. En dan krijgt u een idee wat zo'n woord betekent. Het is maar niet een hulpwerkwoord worden. Wat je bij gelegenheid zou kunnen weglaten. Vooral in Duitsland zal ik maar zeggen. Maar het is gewoon een sterk woord voor het gebeurde. Het geschiedde zodanig dat het niemand kan ontgaan. Het is iets demonstratiefs. Een belangrijke gebeurtenis. Het geschiedde. Dat wil zeggen dat het in de geschiedenisboeken moet. Eigenlijk. Het is een sterke term. Totdat hij uit het midden zal geschieden. Ja, hoe je dat vertalen moet, ik weet het ook niet. Maar laat het maar even zo staan. Dus wat ik heb is, ik lees hem nog een keer. Alleen er is die nu wederhoudt. Totdat hij uit het midden zal geschieden. Of zullen we zeggen, totdat hij uit het midden op het podium zal komen. Gedemonstreerd zal worden. Zal verschijnen in de geschiedenis, to appear in history. Zoiets. Het is dus een sterker woord dan worden. Ik moet u erop wijzen dat deze vertaling met er is voorkomt in de vertaling van Darby. En in de American Standard Version. Kortom, zo zou het moeten. En ik ben niet de enige die tot die conclusie komt. Maar ik heb nog een andere, want ik heb ook nog een alternatieve vertaling. Dat heet Revised Authorized Version. Authorized Version is de King James Version, dat weet u. Hè? Dat is de Engelse Statenvertaling, zeg maar. Hè? En wij hebben een herziene Statenvertaling in Nederland. Maar er bestaat ook een Revised Authorized Version, herziene Statenvertaling in het Engels, van Dean Elford. Elford, de deken, Dean Elford, was een van de grote autoriteiten met betrekking tot de grondtekst. Wat staat er precies? Wat zijn de juiste woorden? Maar bovendien, wat betekenen ze? Hoe is de samenhang van de tekst? En dat soort dingen weer. Kortom, ik heb het over iemand die geen belang heeft in de eerste plaats bij allerlei leringen waarin aanhanger van is, maar iemand die zich gewoon alleen maar verdiept in wat staat er precies, wat staat er zo, hè? En waarom betekent het dit en niet wat anders? Al die argumenten zal ik buiten beschouwing laten. Die vult helemaal niks in, maar die verwisselt de volgorde van de woorden alleen een beetje. En die geeft deze zin, die begint met alleenlijk, die geeft hem als volgt. Alleen totdat hij die nu wederhoudt, uit het midden zal worden. Heb je dat? Dan worden de woorden, de volgorde van de woorden wordt iets omgezet. Maar dan hoeft er ook niet tussen er is. Dus dan wordt het alleen totdat hij die nu wederhoudt, uit het midden zal geschieden. En dat is zinnig. Dan heb je al dat gedoe weer doorgestreept, om zo te zeggen. Je hebt de woorden precies die in de grondtekst gebruikt worden. En dit is de strekking van de zin. Alleen totdat hij die nu wederhaalt uit het midden zal worden. Dat zijn de woorden. Kortom, er is iets of iemand die de openbaring van deze mens der wetteloosheid wederhoudt. En dat blijft zo totdat die wederhouder, want hoe moet je hem anders noemen, uit het midden zal oprijzen, op het toneel zal verschijnen, wat het maar is. En dan, volgende zin, zal de ongerechtige geopenbaard worden. Als die wederhouder weg is, dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En moeilijker is dat niet. Dan weet je toch wie die wederhouder is of niet dan? Ja, dat is de gemeente dus. Dat zijn wij. Begrijp je me goed? Niet in de zin van dat wij ons uiterste best moeten doen om die antichrist tegen te houden. Het hele punt is, zolang wij hier op aarde zijn, in het vlees, om zo te zeggen, komt die figuur niet, werkt je alleen in het verborgene. En pas als de gemeente weg is, dan zal hij, die ongerechtige, openbaar worden. Aan publiek. En daarmee hebben wij inderdaad één tekst, hier vers 7, waarin wel degelijk gesproken wordt over onze toevergadering tot hem. U kunt dan nog vragen, maar zullen wij dan op het podium verschijnen? Wij gaan toch weg? Maar dan ziet u de dingen toch een beetje verkeerd. Wij gaan hier weg omdat we op het podium verschijnen, maar het podium is hier niet op aarde. De verhoogde positie, to arise, was een van de vertalingen van dat woord. Hè? De verhoogde positie is in de hemel. En u moet het zien, vanuit hemelse positie feitelijk, nu nog verkeren wij in een vernederde situatie. Ik heb de woorden, ik ontleen de woorden nu aan Filippenzen. Nu nog zijn wij in een vernederd lichaam. En die vernederde lichamen zullen veranderd worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat gebeurt bij de opname van de gemeente. Maar de opname van de gemeente heet elders gewoon de verheerlijking van de gemeente. De aanstelling tot zonen van de gemeente. Dat wil zeggen dat wij bij die gelegenheid inderdaad onze erfenis zullen ontvangen. Dat is een historische gebeurtenis. De gemeente wacht daar nu nog op, maar het zal geschieden dat de erfenis, dan heb ik het over 1 Petrus, dat de erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt, inderdaad definitief aan ons zal worden gegeven. Of zullen we zeggen, de gemeente is een man, die zou opgroeien tot een volkomen man, maar die mannelijke zoon, die tot zoon gesteld zal worden, want daartoe zijn wij tevoren verordineerd, Efeze 1 vers 5 of zo. Die mannelijke zoon zal weggerukt worden tot God en zijn troon. We hebben een negatieve kijk op de opname van de gemeente wellicht, zo van, wij verdwijnen hier. Dat wil zeggen, dat is een minnetje. Nu zijn we hier nog positief aanwezig, daarna zijn we weg, laten een gat achter. En we zien dat negatief. Wij verdwijnen hier. En als er iets verdwijnt, dat is per definitie negatief, wiskundig gezien. Dat begrijpt u toch, hè? In werkelijkheid, het is iets positiefs. Wij zijn nu vernederd, dat is negatief. En wij zullen opgenomen worden, dat is positief. En daar gaat het over, hè? Alleen, dan laten we inderdaad hier op aarde een bepaald vacuüm achter, en dat wordt opgevuld door degene die bij dezelfde gelegenheid uit de hemel geworpen zal worden en daarna op aarde zal openbaar worden. De figuur namelijk die allang werkt in het verborgene, maar in die tijd zal hij niet langer in het verborgene werken. Dat wil zeggen, hij zal op aarde geopenbaard worden. En die twee gebeurtenissen hangen met elkaar samen, namelijk wij erin en hij eruit. Of wij erin en zij eruit. En dat is precies zoals Openbaring 12 het beschrijft. Alleen het probleem is dan weer dat ja, mensen kennen geen typologie. Want daar is sprake van de mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En vervolgens de nederwerping van de Satanus, de oude slang, de duivel, die de volkeren verleidt. Hij en zijn engelen zullen geworpen worden op aarde. En het staat daar in samenhang met elkaar. Maar ja, als je niet weet wie die vrouw is en denkt dat de gemeente een vrouwtje is, of zelfs een bruid, en dat soort dingen meer, ja, dan kom je er niet uit. En als je denkt dat Michael en zijn engel een bepaalde categorie engelen is, die nu ook in de hemel ergens zijn, ja, dan kom je daar dus niet meer uit. Je moet wel de Bijbelse symboliek kennen, want nou ja, zo spreekt de Heer daarover. Zo wordt in de Bijbel op velerlei wijze gesproken. Kortom, is geen enkel probleem. Dan heb je nog het probleem dat men geneigd is, omdat men van de opname van de, heb ik u net gezegd, hè? Ik zal opnieuw beginnen. Er zijn er die proberen de opname van de gemeente weg te redeneren, dan wel uit te stellen. Men heeft dus er belang bij om er iets anders in zo'n vers te lezen als wat wij nu gelezen hebben. Terwijl wij toch mooi letterlijk gelezen hebben. Zo letterlijk mogelijk. Letterlijker dan ik meestal doe in publiek, want mensen raken dan de draad kwijt. Het interesseert ze toch niet wat voor Grieks er staat en hoe de zinsbouw is. Maar vooruit, hè. Maar we hebben heel netjes letterlijk gelezen. Er zijn er echter die de opname van de gemeente willen wegredeneren. Bijvoorbeeld omdat men heeft uitgevonden dat de brief aan de Thessalonicenzen, ook deze tweede brief aan de Thessalonicenzen, een vroege brief van Paulus is. En men hield er al langer een theorie op na dat de apostel Paulus gedurende de dagen van Handelingen, tot in Handelingen 28, dat de apostel toen geen flauw idee had van wat de gemeente eigenlijk is. Men zegt dat hij dat daarna pas geleerd heeft. Zodat alleen de late brieven van Paulus, met name die uit de gevangenis, ons gemeentelijke waarheid openbaren. En dan nog niet eens allemaal, want de brief aan de Hebreeën wordt geacht een gevangenisbrief te zijn. Maar dan nog zegt men, maar toen wist hij het ook nog niet. Heb u dat? En als wij dan zeggen, maar hier staat het toch, dan zeggen ze, geduld. We zullen een theorie bedenken waarbij we vers 7 wegredeneren. De rest maakt niet uit, maar vers 7 moeten we af. En toen heeft men ervan gemaakt dat degene die uit het midden zal gedaan worden, dat de duivel zelf is die uit de hemel geworpen wordt. Maar in het verband van het stuk kan het niet. Het is volstrekt onmogelijk. Dan wordt de duivel dus wederhouden totdat hij niet meer wederhouden wordt. Meer staat er dan niet, hè? Heb u het vers in gedachten? Dan staat er die hem wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij toch geopenbaard zal worden op zijn tijd. En daarna is de vraag, maar wie wederhoudt hem dan? En het antwoord is, ja, dat doet er weinig toe eigenlijk. Want daar heeft men dan geen verklaring meer voor. Die heeft men ook niet nodig, want dan staat er gewoon, hij zal geopenbaard worden te zijn tijd. Meer staat er dan niet. En hoezo past er zijn tijd? Nou ja, omdat er een datum voor staat, dat is natuurlijk zo. En aan de andere kant, hij wordt wederhouden. Maar misschien doordat er files zijn of zo, is iets wat hem wederhoudt. Misschien staat er stoplicht op rood of wat het ook maar was. Dat doet dan helemaal niet meer ter zake. En daarna is de vraag, maar wanneer houdt die wederhouden dan op te wederhouden? En dan is het antwoord alleen maar, nou ja, omdat de juiste datum bereikt is. Maar dan ben je de samenhang van het stuk volledig kwijt. Ik ben dat ook, een dergelijke opvatting, nooit tegengekomen. Begrijpt u me goed? Je kunt natuurlijk, als je wil, de uitdrukking totdat hij uit het midden zal gedaan worden. In die uitdrukking kun je hij laten slaan als je dat wilt. In die twee zinnen hier van vers 6 en 7. Kun je dat laten slaan op die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs? Dat kan. Het hele punt is dat je dan geen uiteenzetting meer overhoudt. Het slaat nergens meer op. Dan gaat er wat verklaard worden, maar er wordt niet wat verklaard. Zo van, hij kon dan niet, want waarom niet? Nou ja, om toch niet. Dat is Gronings, geloof ik. Om toch niet. Waarom niet? Ja, daarom niet. Toe maar. Maar het slaat dan nergens meer op, als u begrijpt wat ik bedoel. Bovendien de interpretatie dat die hij die uit het midden zal weggedaan worden, dat slaat op de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, heb ik in geen enkel serieus schriftcommentaar ooit gelezen. En bij serieus schriftcommentaar bedoel ik dus degene die niet erop uit zijn om hun theorieën te ontwikkelen of te verkondigen, maar degene die zich slechts bezighouden met de bestudering van de taal. Wat staat er? Wat betekenen die woorden? Wat is de samenhang? Wat is de structuur? En de idee dat die hij die uit het midden zal worden weggedaan, dat zou zijn de mens der wetteloosheid die uit de hemel geworpen wordt of wat dan ook, ben ik alleen tegengekomen bij degene die heel uitdrukkelijk leren dat Paulus hier niet over de gemeente kan spreken, of degene die leren dat de opname van de gemeente pas plaatsvindt in het midden of het eind van de 70ste week van Daniël. Met andere woorden, die hebben een belang om het zo te lezen, anders past het niet in hun theorieën. En dat maakt het verdacht. Dan begrijp je me goed, als ik zeg de lui die de schrift bestuderen, dan heb ik het niet alleen over Dean Elford, hè, dan heb ik het over nog wel een paar, want in de loop der eeuwen, maar meesten hebben daar geen flauw idee van, maar in de loop van de eeuwen, nou ja, de laatste 200 jaar of zo, heeft men uitgebreid, zeer uitgebreid, zich verdiept in wat zegt de Bijbel precies, wat staat er? Taaltechnisch zal ik maar zeggen, wat betekenen die woorden, wat is de samenhang, wat is de structuur, hoe is de opbouw van het schriftgedeelte in een smalle context, in een bredere context enzovoorts. Nou, als je dat nakijkt, dat doe ik dus altijd, nou bijna altijd, soms is het niet nodig namelijk. Is sowieso duidelijk en niet omstreden. Hè? Maar dit is een omstreden vers. Maar als je dat nakijkt, kom je tot deze conclusie. Wat ik u voorgehouden heb, dat is de lezing van het stuk. En anders hou je niks over, is het een volledig overbodig vers. Maar dat heb ik u al gezegd. Het staat als het ware tussen haakjes. Je kunt vanuit vers 6 doorlezen in vers 8. Maar als je vers 7 hebt en je kent het beginsel van de opname van de gemeente, heb je daar geen enkel probleem mee. Bovendien, en dit doe ik heel kort, hè, want dan ga ik naar andere schriftplaatsen. Bovendien, in Openbaring 12 lezen wij inderdaad over 10 hoornen en een beest en wat het maar was. Daar hadden we het al over, dus ja, mag niet al te moeilijk zijn. En daarna vinden wij die vrouw die baren zou in vers 4. Zij baarde, vers 5, een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is ontleend aan Psalm 2, waar het van toepassing gebracht wordt op de Messias. Maar het is ook ontleend aan Openbaring 2, vers 27, waar diezelfde woorden uitdrukkelijk worden toegepast op de Heer Jezus en op de zijnen, dat wil zeggen op de gemeente. Behalve voor degene die beweren dat in de dagen dat Johannes Openbaring schreef, gemeentelijke waarheid nog bij niemand bekend was. Het staat er toch in Openbaring 2 vers, wat zei ik? Vers 27, ja. Daar staat dat wat over Christus gezegd wordt ook van toepassing is op degene die volhardt door wat er maar staat. Dat is de gemeente, want in Christus ligt altijd de gemeente verborgen. Kortom, die mannelijke zoon werd weggerukt, ja weggerukt, tot God en zijn troon. Dat is een promotie. Wij verdwijnen niet maar, Wij worden gepromoveerd naar de hemel om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus, tot God en zijn troon. Heb je dat? En daarna wordt er gesproken in vers 6 over die vrouw, daar ga ik even niet op in, maar wel op vers 7. Er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen, en ze hebben niet vermocht. En er is geen plaats meer voor die gevonden in de hemel, hij is namelijk, volgende vers, uit de hemel gegooid enzovoorts. Voor zover ik weet, Michael en zijn engelen is een beeld ontleend aan Daniel 12... in de eerste plaats, 12 vers 1, waarbij Michael en zijn engelen in het Oude Testament de aanduiding is voor de gemeente die in het Oude Testament nog een verborgenheid was. En die wordt daar dus voorgesteld onder de naam Michael en zijn engelen. En ik ben ook lang niet de enige die dat gelooft, maar vooruit. Maar ik haal dat gewoon uit de Bijbel, uit de vergelijking van schriftplaatsen. Met andere woorden, de mannelijke zoon gaat naar de hemel en dat betekent het einde van de strijd, wat ons betreft. Want wij erin en hij eruit. Niet er ontstaat krijgen in de hemel, er was altijd al krijgen in de hemel. In sommige kringen noemt men dat de strijd in hemelse gewesten. Maar als wij bevorderd worden tot de troon van God, betekent dat het einde van de strijd, en dat betekent trouwens tegelijkertijd dat die figuur die tot op heden en tot op dat moment vanuit de hemel de wereld regeert, als God deze eeuw, als overste deze wereld, die wordt vernederd naar de aarde. Die verschijnt niet op het aardse toneel, maar hij verdwijnt van het hemelse toneel, en dat is veel belangrijker, uiteraard. Het is zijn vernedering. En die twee dingen hangen met elkaar samen. En dan nog wat. In Leviticus 12 is sprake van een vrouw die een knechtje baart. Die bevalt dus van een mannelijke zoon. En dan staat er dat die vrouw daarna logischerwijze, 7 dagen onrein is. Nou ja, en dan nog 33, maar daar gaat het me nou niet om. En het punt is dat die vrouw is een beeld van Israël, zoals hier ook in Openbaring 12. Dat knechtje is de gemeente waarvan Christus het hoofd is. En daarna breekt voor die vrouw een tijd aan, althans aanvankelijk, een periode van 7. En dat is dus de 70ste week van Daniel. Waaruit volgt dat in hetzelfde jaar, ik zeg het zo nauwkeurig als ik verantwoorden kan, hè, dat in hetzelfde jaar, dezelfde dag namelijk, dezelfde jaar waarin de gemeente wordt opgenomen, dat in hetzelfde jaar de 70ste week van Daniel begint. Die begint echter niet officieel bij de opname van de gemeente, want die connectie is er niet, maar die begint bij het sluiten van een verbond tussen de velen van de Joodse staat met een met een Amalekitische dan wel Filistijnse tegenstander. En anders gewoon tegenstander. Dat is Daniel 9 vers 27. En als je die naast elkaar legt, dan heb je al voldoende indicatie voor het tijdstip van de opname van de gemeente in relatie tot de profetieën van Daniel, namelijk voordat de 70ste week begint. Of uiterlijk bij aanvang van de 70ste week. En misschien wel op de dag dat dat verbond gesloten gaat worden. Maar dat is te nauwkeurig, denk ik. Want je komt niet nauwkeuriger dan de eerste van die 7 dagen. En dus moet ik zeggen, in het jaar dat de gemeente wordt opgenomen, in datzelfde jaar begint de 70ste week van Daniel, waarin de vrouw 7 jaren, nog onrein is. En over de daaropvolgende 33 dagen, dan wel jaren, heb ik het nou niet, want het is hier volkomen buiten de orde nu. En dan heb ik nogal een paar van die dingen. Maar goed, het doet nou weinig ter zake. Wat de zaken doet, is dat zo'n vers, 2 Thessalonicenzen 2 vers 7, helemaal niet twijfelachtig is. En als je er wat anders in legt dan er staat, dan verlies je meteen de betekenis van heel wat andere zinnen in ditzelfde schriftgedeelte. Dan is de logica ineens weg. Alleen, dan, als je wat kunt wegredeneren, natuurlijk, dan ben je wat vrijer om je eigen theorieën erin te leggen. En daarvoor waarschuw ik dus nu. Hè? Is dat duidelijk? De aanwezigheid van de gemeente hangt samen met dat de duivel op aarde al in de gedaante van Antichrist nog niet openbaar wordt. Dat is niet de bedoeling. En dus wordt de gemeente beschreven als wederhouder. Niet omdat wij actief daarin betrokken zijn, maar gewoon onze aanwezigheid hier is voldoende. Zolang wij hier zijn, komt hij niet en breekt dus ook de 70ste week van Daniël niet aan. En moeilijker mag dat niet wezen. Aan de andere kant begrijp je dan ook andere dingen, namelijk als de gemeente weg is en als de duivel hier op aarde geworpen wordt, dan is er flink ruimte gekomen voor de ontwikkeling van die afval die in de toekomst niet alleen over Israël, maar over de hele wereld zou komen. Hoe dan ook, het christendom is nog steeds toch een soort wederhouder, hè? Een christelijke traditie houdt toch wat tegen. Niet omdat we dat bewust doen, maar het is nou eenmaal zo. En als de gemeente weg is, dan ontstaat er een soort vacuüm. Dan moeten heel wat zaken opnieuw geregeld worden. En dan ontstaat de ruimte voor de activiteiten van die figuur die ineens gereïncarneerd is. De Maitreya, weet je wel, de verschijning van de Maitreya en de meesters der wijsheid en hoe ze maar genoemd worden al decennia lang, hè? Doe maar. Goed, daar moeten we het voor vandaag bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor uw profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat wij wel doen indien wij daarop acht geven. Wij danken u dat we u kennen als die God die beloofd heeft ons in heel de waarheid te leiden, wanneer wij ons tenminste door u laten leiden. Opdat u ons leidend in de waarheid ons zou leiden daadwerkelijk tot die zoonstelling. Opdat we deel zouden hebben zelfs aan de heerlijkheid en positie, aan alle zegeningen zelfs van ons eiland zelf. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan en daardoor onze hoop en verwachting mogen richten op die toekomst die er voor de wereld niet zo best uitziet, maar voor ons des te beter. Wij danken u daarom voor die zalige hoop die u ons gegeven hebt, voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel en voor uw leiding nu, terwijl wij nog in het vlees zijn, opdat we de verborgenheden van uw wil zouden kennen, opdat we de waarheid zouden verstaan en opdat die waarheid ons zou vrijmaken, opdat we als vrijen inderdaad zouden erven. Wij danken u dan ook voor deze morgen, waarin wij dat profetisch woord weer mochten openen en dragen onszelf aan u op, opdat uw werk, het werk van uw genade en de kracht van uw genade in ons en in het bijzonder in onze zwakheid volbracht zou worden. Amen.